Ik wil de GSM stop stilzetten zodat we niet hebben gedaan. Vandaag wil ik het hebben over Jonas' roeping en vlucht. Zoals we allemaal naar Jona kunnen gaan. En we gaan beginnen hoofdstuk 1. En het is eigenlijk een studie waar dat we diep gaan ingaan, waar dat we dan uiteindelijk kunnen vergelijken met ons leven, ons dagelijks leven. En dat wij onze eigen lessen er kunnen uittrekken naar ons eigen toe. Dus we gaan beginnen in Jona 1, vers 1, tot en met 2. Het woord des Heeren kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Maak u op, ga naar Nineveh, de grote stad, en predik tegen haar, want haar boosheid is opgestegen voor mijn aangezicht. Nu als we kijken, Jona was een profeet van God. En dit allemaal gebeurde ongeveer 760 voor Christus. En als we kijken naar Samaria, de plaats waar dit allemaal plaatsnam, als je ziet in deze map, wij weten dat Gat Hepper, dat is de plaats waar Jona geboren is. En dus dit gedeelte is ook Israël. En Assyrië ligt hierboven en dat is uiteindelijk ook waar Nineveh ligt. Dus we weten dat Jeroboam de tweede was toen koning van Israël en ook koning te Samaria. Dat kunnen we ook terugvinden in 2 Koningen 14 vers 23, maar daar zullen we niet naartoe gaan. Over Amittai, dat was de vader van Jona. Nu over Amittai komt maar 2 keer terug in de Bijbel en op 2 keer dezelfde wijze. En dat is dat hij de vader was van Jona. Dus meer over hem heb ik niet gevonden. En we kunnen verder gaan over naar Nineveh. Nineveh een beetje dieper in te gaan. Dus we weten dat hier Israël is. En Nineveh ligt daar niet zo heel ver van af. De afstand zelf weet ik niet, maar we kunnen zien in vergelijking dat dat niet zo ver is. Als we in 1 Genesis, hoofdstuk 10, gaan lezen, van vers 1 tot en met 12, Genesis 10, vers 1 tot en met 12. Dit gaat over eigenlijk hoe dat Nineveh is ontstaan en dat wij een beter beeld krijgen van ja, Nineveh, wat is dat nu juist? Laten we lezen van 1 tot en met tot 10, tot 12, excuseer. Dit zijn de nakomelingen der zonen van Noach, Sem, Cham en Jafet. Hun werden namelijk zonen geboren na het vloed. De zonen van Jafet waren Gomer, Makor, Madia, Jawan, Tubal, Mesek en Tiras. En de zonen van Gomer waren Askenaz, Rifat en Togarma. En de zonen van Jawan waren Elisa, Tartus, de Kiteers en de Dotanieten. Naar deze zijn de kustlanden der volken in hun landen verdeeld. Elk naar zijn taal, naar hun geslachten onder hun volken. En de zonen van Scham waren Kus, Misraim, Put, Kanaan. En de zonen van Kus, Seba, Shawila, Sapta, Rama, Sapteka. De zonen van Rama waren Seba en Dedan. En Kus verwekte Nimrod. Deze was de eerste machthebber op de aarde. Hij was een geweldige jager voor het aangezicht des Heren. Daarom zegt men een geweldige jager voor het aangezicht des Heren als Nimrod. 10. En het begin van zijn koninkrijk was Babel, Erech, Akkad en Kalne in het land Sinear. Uit dat land trok hij naar Assur en hij bouwde Nineveh. Rechobot is Kalach. En Resen tussen Nineveh en Kalach. Dat is de grote stad. Dus nu weten we dat Nineveh is begonnen toen Nimrod hem heeft ontdekt. En dat weten we dan nu erbij. Als we dan verder gaan naar Jona van vers 3, dan zal ik even lezen. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsus, weg van het aangezicht des Heren. En hij ging naar Jaffon en vond een schip dat naar Tarsus zou gaan. Hij betaalde de vrachtprijs daarvan en ging scheep om met hen naar Tarsus te gaan, weg van het aangezicht des Heren. Dus Eerst zien we dat Jona een bevel had gekregen van God. En dat was weliswaar om naar Nineveh te gaan. En we zien dat hij de hele andere kant is opgegaan. Als wij kunnen kijken naar het mapje, zien we dat hier is waar Jona zich bevond. En God wou dat Jona naar Nineveh ging, en dat was hier. En hij wou ergens naar Tarsus willen gaan. Dus dat is eigenlijk de hele andere kant uit. Nu waarom, dat weet ik niet. Dat is een hele goede vraag. Maar we weten dat hij dat gedaan heeft. Dus we weten ook dat Jona wou dat niet doen. En hij wou weggaan voor God. Voor eigenlijk een of andere reden omdat hij dat niet wou. We kunnen dat vergelijken naar onszelf. Als wij dingen hebben die we weten dat niet mogen. En we weten dat God wil dat dat anders is. Proberen wij soms zonder of dingen te verbergen van God. Dat is een vraag die je kunt stellen. Als we dan verder kunnen kijken. Als we zonden zouden hebben die we van God zouden willen verbergen of toch te proberen. Zouden we onze vraag ook kunnen stellen, zouden wij dat kunnen doen? Zouden wij dingen kunnen verbergen van God? Als we kijken naar Psalm 139. Dan gaan we lezen vanaf vers 7 tot en met 12. Waarheen zou ik gaan voor uw geest? Waarheen vlieden voor uw aangezicht? Zeg ik ten hemel, gij zijt daar. Of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde, gij zijt er. Nam ik vleugelen van de dageraad, ging ik wonen aan het uiterste der zee. Ook daar zou uw hand mij geleiden, uw rechterhand mij vastgrijpen. Dus zeide ik, duisternis mogen mij overvallen, dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis verbergt niet voor u, maar de nacht ligt als de dag. De duisternis is als het licht. Ik denk dat ons laatste vraag beantwoordt. Net zoals dat voor Jona niet mogelijk was, is dat ook voor ons niet mogelijk. God is alwetend, God is overal. Er is nergens wat wij kunnen zijn of kunnen doen, dat wij God kunnen ontkomen. Dus enerzijds is dat wel een troost. Maar anderzijds denk ik, zoals Jona, als hij dat niet wou, en wou gaan weggaan, hij wist het ook wel. Als we dan lezen in Jona vers 4, herlezen. Maar de Heer wierp een hevige wind op de zee en er ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te worden stukgeslagen. Nu kunnen we ons inbeelden dat God dat nog steeds voor elk van ons doet. Hij geeft ons stormen, zoals wij direct er straks aanhalen. Het is nog altijd zo. Toen in die tijd was het voor Jona de storm op zee. Wat is het voor ons dagelijks, voor ons in ons leven? Dat is voor iedereen anders. En als wij denken over Jona, en als wij dan proberen in te beelden van wat die storm juist inhield, we waren er niet bij, dus we kunnen dat niet effectief weten, maar in Psalm 107, dat zal ik even lezen, daar kunnen we een voorbeeld zien. Er heeft nu niks te maken met Jona, maar hier gaat het over een storm die op zee was. Kunnen we een beter beeld krijgen van hoe het zou kunnen zijn toen het daar voor Jona was. 107, dan lezen we nog 23 tot en met 30. Er waren er die met schepen de zee bevoeren, die handel dreven op de grote wateren. Zij zagen de werken des Heeren, en zij wonderen in de diepte. Zij sprak en deed een stormwind opsteken, die haar golven omhoog hief. Zij reden ten hemel, zonken neer in de waterdiepten. Hun ziel verging van ellende. Zij tuimelden en wandelden als beschonkenen. Al hun wijsheid werd verslonken. Toen riep zij tot de Heere in hun benauwdheid. En hij voerde hen uit hun angsten. Hij maakte de storm tot een zacht suizen, zodat de golven stil werden. Ze Zij verheugden zich opdat die tot rust kwamen. En hij leidde hen naar de haven van hun begeerte. Dus hier kunnen we zien dat het niet ene keer voordeed. Dat is iets wat God meermaals deed. Stormen maken op zee, zodat hij zijn punt kon neerleggen. Zodat de mensen zouden luisteren naar hem. Als wij dan verder lezen in Jona van 1 vers 5 tot en met vers 6. Daar lezen we. De schepelingen werden bevreesd en riepen ieder tot zijn God. En zij wierpen de lading die in het schip was in de zee om het daardoor lichter te maken. Jona echter was in het ruim van het schip afgedaald en hij had zich daar nedergelegd en was in een diepe slaap gevallen. 6. En de gezagvoerder kwam bij hem en zeide tot hem, hoe kunt jij zo vast slapen? Sta op, roep tot uw God, misschien zal die God onze gedenken, zodat wij niet vergaan. Nu zien we dat de mensen daar aan boord waren en bidden naar hun goden. Nu, het was niet de God die Jona als God was, namelijk onze God ook. En dan kunnen we denken, wat waren hun goden? Nu, ze geloofden allemaal in hun eigen God. In die tijd was er een afgod, Nisrat, een Aziatische afgod. Het zou mogelijk een van de goden kunnen zijn die zij toen aanbeden. Je had ook de grootste god, de afgod, dat was Baal. En het zou ook kunnen zijn dat zij tot Baal beden. Nu, dat weten we niet, maar het zijn in die tijd sommige afgoden dat we weten wat er waren. Dus dat zou kunnen. Het is ook opmerkelijk dat de niet-gelovige, de gezagvoerder dan, naar Jona ging en hij drong aan voor naar zijn god te bidden. Waarom zou hij dat doen? Als zij al gebeden hadden naar hun god waarin dat zij geloofden. Als ze voorbij stil te staan. Waarom zouden ze dat doen? Ik kan me ook moeilijk voorstellen dat in het ruim van het schip, niet is zoals vandaag. Ik had op Google wat te opzoeken en ik wou eigenlijk een foto van het ruim van het schip zoeken, maar dat was helaas niet mogelijk. Maar ik had wel foto's gevonden van hoe de schepen toen eruit zagen. En ik kan u zeggen dat het waren houten schepen, wat robuust kan ik zeggen. En ik kan mij heel moeilijk inbeelden dat het ruim van het schip comfortabel was. Dus het lijkt me ook heel moeilijk als ik dan lees dat Jona daar zat en het zegt niet gewoon te slapen, hij zat in een diepe slaap. Nu, hij wist dat hij van God wegging. Hij ging daar gewoon slapen, er was een storm op zee. Ja, hoe is dat mogelijk? Dat is een vraag die ik me stelde, waar ik ook geen antwoord op vond, maar misschien ook voor jullie, voor daarover na te denken. Als we dan verder lezen in vers 7, en zij zeiden tot elkander, kom, laat ons het lot werpen, omdat wij te weten komen, door wiens schuld dit onheil ons treft. Zij wierpen het lot en het lot viel op Jona. Nu toen ik dit las, zei ik van, ha, wat het lot? Wat is dat nu? Het lot werpen? Ik heb er nooit van gehoord, eerlijk gezegd. Dus ben ik wat gaan opzoeken. En het lot is eigenlijk iets dat heel veel werd gedaan in de Bijbel. We gaan een paar voorbeeldjes zien. Het eerste voorbeeld is in Spreuken, hoofdstuk 16, vers 33. En niet onbelangrijk, het is Salomo die dit schrijft. En het zegt, 16 vers 33, het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daarvan is van de Heer. Dus het lot, wat zij doen, is iets wat niet al te groot is, want het wordt in de schoot geworpen. Ik kan mij voorstellen een soort dobbelsteen of een stokje. Ik weet het niet juist. De Bijbel zegt ook niet juist wat het is. Maar het zegt wel dat elke uitkomst, elke beslissing daarvan, is van de Heer. Dus het is wel iets dat van God komt. Als we dan verder kijken in Numeri, hoofdstuk 26, vers 55. Daar zien we nog een voorbeeld. Numeri 26, vers 55. Evenwel zal het land door het lot verdeeld worden. Naar de namen van de stammen, hunne vaderen zullen zij erven. Dus hier zien we weer dat dat weer gebruikt wordt. We hebben trouwens serieus in nummerie hoofdstuk 34, toen Dirk gelezen had, hadden wij ook gezien dat zij daar weer het woordje lot gebruikten. Dus dat kunnen we koppelen dan aan dit. In Jozua hoofdstuk 18 gaan we ook lezen. Dan zien we nog een voorbeeldje. Daar gaan we lezen vanaf vers 6 tot en met 10. Jozua 18 van vers 6 tot en met 10. Je zult een bescheiding van het land maken in 7 gedeelten aan mij die hier brengen. Dan zal ik hier het lot voor u werpen voor het aangezicht van de Heere, onze God. De levieten immers hebben geen deel in uw midden, omdat het priesterschap des Heeren hun erfdeel is, terwijl Gad, Ruben en de halve stam Manasse aan de overzijde van de Jordaan in het oosten het erfdeel gekregen hebben, dat Mozes, de knecht des Heeren, hun gegeven heeft. Toen maakten die mannen zich gereed en gingen heen, terwijl Jozua hun bij het vertrek gebood een beschrijving van het land te maken, zeggende: gaat heen, doorkruist het land, maakt een beschrijving daarvan en keert daarna weer tot mij terug. Dan zal ik hier het lot voor u werpen voor het aangezicht des Heeren te Silo. De mannen nu gingen heen en trokken door het land. Zij maakten daarvan een beschrijving beschrijving stad voor stad in 7 gedeelten en kwamen bij Jozua in de legerplaats te Silo. Toen wierp Jozua voor hen het lot te Silo voor het aangezicht des Heeren. En Jozua deelde de Israëlieten het land toe, overeenkomstig hun afdeling. Het is ook weer opmerkelijk dat wij weer kunnen zien dat het lot iets was dat wel degelijk van God komt, dat ook niet gewoon ene keer wordt beschreven. We weten nu dat we dat al een paar keer hebben gezien. Er zijn nog voorbeelden, maar we gaan ze niet allemaal lezen. Als we dan verder lezen in vers 8 van Jona. Hoofdstuk 1. Toen zeiden zij tot hem: deel ons toch mee, door wiens schuld dit onheil ons treft. Wat is uw bedrijf en van waar komt gij? Wat is uw land en van welk volk zijt gij? En hij zeide tot hen: ik ben een Hebreeër en ik vrees de Heere, de God des hemels, die de zee en het droog gemaakt heeft. Toen vrezen die mannen met grote vrees. En zij zeiden tot hem: wat hebt gij toch gedaan? Want die mannen wisten dat hij op de vlucht was, weg van het aangezicht des Heeren, want dat had hij hun medegedeeld. En zij vroegen hem: wat zullen wij met u doen, opdat de zee ophouden tegen ons te woeden? Want de zee wordt hoe langer, hoe onstuimiger. Nu, één ding wat mij opviel toen ik dit las, dat was toen Jona zei: ik ben een Hebreeër. Nu, wat zouden we kunnen verstaan onder het woord Hebreeër? Het woord Hebreeër werd vroeger in die tijd gebruikt om te verwijzen naar de Israëlieten en voor een onderscheid te maken van de andere naburige volken. De Hebreeën of de Israëlieten waren ook het volk van God. En de mensen op dat schip hebben waarschijnlijk al gehoord van de Israëlieten en de Hebreeërs. Dus zij wisten de tekenen die al gedaan werden, de kracht die God al voor deze tijd heeft uitgeoefend. Dus zij waren waarschijnlijk wel op de hoogte van wat dat juist innam. Dus dat is ook niet onbelangrijk voor daaraan te denken als wij dan lezen: ik ben een Hebreeër. Hoe dat zou overgekomen zijn bij die mensen. Dat kan ook ons een goed beeld geven van waarom dat zij zo bevreesd werden. Omdat zij wisten de God die de Hebreeërs hadden. En dat was namelijk ook onze God. En dat is ook niet onbelangrijk voor daar bij stil te staan. Als we dan lezen Jona hoofdstuk 1 vers 12. Hij antwoordde hen: neem mij op en werp mij in de zee, en de zee zal ophouden tegen u te woeden. Want ik weet dat door mijn schuld deze zware storm tegen u is opgestoken. Maar de mannen roeiden om het schip weer aan land te brengen. Toch zij waren daartoe niet in staat, omdat de zee hoe langer, hoe onstuimiger tegen haar werd. Nu, kun je de vraag stellen, was ze al tot hun echt doorgedrongen? En dat ze echt konden realiseren wie de God van de Hebreeërs waren. Nu dit lijkt mij, als ik dit lees, nadat wij net hebben gezien dat zij toch wisten dat de Hebreeërs de God hadden van de land, van de zee, van de hele aarde, dat zij toch wel ergens een besef hadden van wie die God was. Maar als je dan ziet van, ze probeerden toch maar te groeien en te groeien en te groeien, dan heb ik mij in gedachten van, het is nog niet echt doorgedrongen tot hen. Ze dachten er wel aan, ze wisten het wel, maar het lijkt mij dat zij ja, toch nog eens gingen proberen voor God te ontkomen, weliswaar. En als we naar die gedachte dan verder lezen, in vers 14, toen riepen zij tot de Heere en zeiden, ach Heere, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man en leg geen onschuldig bloed op ons, want gij, Heere, hebt gedaan gelijk u behaagde. Daarna naden zij Jona op en wierpen hem in de zee, en de zee hield op met woeden, en de mannen vrezen de Heere met grote vrees. En zij slachten de Heer een offer en deden geloften. En de Heer beschikte een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand van de vis 3 dagen en nachten. Nu, het lijkt mij dat pas toen zij echt realiseerden, ja, het groeien dat heeft allemaal geen zin, het wordt gewoon erger, wij kunnen gewoon geen andere kant op, dat zij toen pas realiseerden dat als wij niet gaan vragen en gaan bidden tot de God van Jona, dat dit niet zal ophouden. En dat wij zullen sterven. En ik denk dat het pas toen dat zij dat realiseerden. En dus toen dat zij zich hebben bekeerd. En hebben zich geboden. En dat zij hebben gebaden aan de God van Jona. Voor te stoppen. Voor hen te helpen. En dat heeft God dan ook zo gedaan. En dan een vraag die u kunt stellen is. Nog een bijhorende vraag is, nadat zij Jona hebben overgeworpen, hebben zij een offer gemaakt. Dus dat laat ook weer zien dat zij het wel serieus namen. Het is niet dat zij zeiden van, oh God, help ons alsjeblieft. Nee, het is duidelijk dat zij naderhand ook een offer hebben gedaan. Toen het gedaan was, toen het stil was, konden zij zeggen van, poeh, dat was hier bijna gedaan. Dat zij toen dan weer een eigen weg opgingen, maar dat deden ze niet. Dus dat laat mij ook wel zien dat zij in hun harten een omkeer hebben gehad. En dat zij toen een offer hebben gemaakt voor God. En dat toen God een vis heeft bestemd die Jona zou ophalen in de zee. En we zien dan op het einde dat de Heer beschikt over zijn grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in de ingewanden van de vis 3 dagen en 3 nachten. Een bijkomende vraag die je kunt stellen is, of die ik mij stelde is, waarom was Jona in de vis 3 dagen en 3 nachten? Dat is een vraag die ik nog heb. Mij lijkt het dat Jona zelf nog niet tot bekering was gekomen. Dat is een gedachte, ik zeg ook niet dat dat zo is, maar ik denk dat Jona zelf nog de tijd nodig had voor te denken. Want we lezen verder in hoofdstuk 2 ook dat hij de tijd nam in de ingewanden voor te bidden tot God. Maar dat zal dan voor een andere keer zijn. Een conclusie van dit verhaal dat wij ook kunnen toepassen op ons leven is, wat zijn onze zonden dat wij voor God proberen te verbergen? En ten tweede, kunnen wij ze verbergen van God? Ik denk het niet. En God was nog niet klaar met Jona. Toen Jona weigerde God te gehoorzamen. Hij heeft geprobeerd om weg te lopen van God, maar God liet dat niet toe. Hij heeft daardoor ook een storm gemaakt op de zee. En toen Jona spijt had van wat hij had gedaan, heeft de grote vis hem op het land uitgespuwd. Dat zullen we de volgende keer zien. We zien ook dat God altijd, maar dan ook altijd, in controle is over ons leven. Ook dat over Jona's leven. Dus dat is de conclusie van deze les. En we kunnen daar misschien over nadenken. Van hoe kunnen wij dat nu toepassen in ons leven? Wat zijn onze stormen die God ons geeft? Voor misschien redenen die wij nog niet helemaal zeker kennen. Maar accepteren wij dat dan? En doen we er iets mee? We kunnen over nadenken.